stonden heel tijd.
Kijk.
Ja, de naam komt er niet.
Welke volgorde?
Goedemiddag. Ik wens u allen hier aanwezig en thuis van harte welkom bij het vragenuur van 15 februari 2023. We wachten even tot de deuren dicht zijn. Er zijn een hoop vragen gesteld en dat is een goede zaak. Maar dat betekent even aan de aanwezige raadsleden dat ik een beetje ga sturen op tijd. Dat kent u van me, dat doe ik streng doch rechtvaardig. Er is een wisseling in de volgorde van de vragen in verband met de beantwoording en de aanwezige collegeleden die straks weg moeten. Dus we willen voorstellen om te beginnen met vraag 2, de tweede set vragen van de PVV-fractie over de moord die gepleegd is. Ik wil daarvoor de heer Ram het woord geven om de vraag te stellen.
Dank u wel, voorzitter. De PVV is zeer geschokt vanwege de brute moord en zinloze moord op de 70-jarige Fanny. En allereerst gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden. Met ons wil ik van hieruit hier veel medeleven meegeven vanuit onze fractie. Fanny is vermoord tijdens een inbraak in haar woning en de hele wijk is daardoor geschokt, net zoals Groningen. Het blijkt nu een asielzoeker te zijn uit Budel en hij verbleef op een slaapboot aan het Eemskanaal. Daar hebben we een aantal vragen over. Ik zal niet het hele verhaal vertellen wat in mijn vragenset staat. In het kader van de veiligheid wil ik graag weten of de politie deze verdachte en de gemeente al in beeld had. Wellicht zijn er ook andere overheden die deze persoon in beeld hadden. En hoe kan het dat deze verdachte zo vrij rondliep? Wie is daar verantwoordelijk voor? Daarnaast willen we graag weten, ook in het kader van de veiligheid in de buurt, wat de toedracht is geweest en hoe veilig het nog wel is om bij in Holtstek te wonen. Ander punt wat wij ook willen maken is de veiligheid rond de tijdelijke ACC en slaapboten. Wat ons betreft moeten die gesloten worden, dat is ons standpunt al langer. Overweegt het college ook vanwege de veiligheid om deze locaties aan het Eemskanaal te sluiten? Zo nee, waarom niet? Dank u wel, voorzitter.
Helder, dank u wel. Even praktisch, ik zei net, we gaan echt sturen op tijd. Dat betekent dat ik de overige fracties wil vragen om niet alle vragen te herhalen. Die hebben we allemaal goed gelezen. Zijn er naar aanleiding van de vragen nog opmerkingen, aanvullingen van andere fracties? Ik zie GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, het gaat inderdaad om een zeer ernstig delict. En dat is verschrikkelijk voor de nabestaanden en dat is verschrikkelijk voor de mensen die daar in de omgeving van wonen. Voorzitter, toch twee punten richting de indienende partij. Allereerst, moeten we niet politie en justitie hun werk laten doen voordat we op een dergelijk gemakzuchtige manier onze politieke meningen erover gaan uiten? En voorzitter, dan even over de geschreven vragen, dan met name over wat vindt het college belangrijker? De veiligheid van de Groningers of de opvang van de asielzoekers? Een niet bestaande tegenstelling. Mijn fractie en meerdere fracties met de mijne, waaronder de partijen naast mij, maar ook Partij voor de Dieren en meerdere in deze raad, maken bezwaar tegen het feit dat hierbij een ernstig delict en persoonlijk leed misbruikt wordt om een gemakzuchtig politiek punt te maken. En ik zou het PVV dan ook willen vragen of zij bereid zijn dit terug te nemen.
Helder, dank u wel. Wil u daarop reageren vanuit
de PVV? Ja,
als dat
mag. Ja? Nou ja... We hebben natuurlijk ook getwijfeld over om deze vraag te stellen. We vinden het een heel erg zwaar delict. Het punt is wel dat wij ook al eerder gewaarschuwd hebben voor de veiligheid rond deze slaapboot. Daarnaast er gebeuren 4000 delicten per jaar in heel Nederland aan AZC's gerelateerd. En dat is een punt van veiligheid die wij gewoon altijd al inbrengen. En dat is niet gemakzuchtig, gezien de weerstand die wij ook krijgen als partij. Dat is juist tegen de stroming in zwemmen. En deze vraag die vind ik, ben ik verplicht als PVV ook gewoon om te stellen. En ik begrijp niet dat andere partijen ook rondom deze veiligheidsissues deze vragen niet met ons meestellen. Dank u wel, voorzitter.
Helder, dank u wel. Ik kijk nog rond, zijn er nog aanvullingen, Studentenstad?
Dank u wel, voorzitter. Ook namens de fractie van Studenten en Stad sluit ik me aan bij de woorden van GroenLinks. En zijn wij het niet eens met de valse tegenstelling die hier gesteld wordt bij deze.
Dank u wel. Dan ga ik over tot beantwoording door de burgemeester.
Voorzitter, om eerst op het laatste punt in te gaan. Ieder die zich binnen de gemeentegrenzen van onze gemeente bevindt, ongeacht de herkomst, welke kenmerken dan ook, dient zich veilig te voelen en ook moet ook voor worden gezorgd dat hij veilig is, zonder enig onderscheid des persoons. En wij hebben dus als insteek dat we voor iedereen binnen onze gemeente op een veilige manier onze handelingen verrichten. In het verlengde daarvan, politie en justitie hebben het goede gebruik om uit een oogpunt van privacy van een verdachte niets naar buiten te brengen over zijn of haar achtergrond, behalve, zoals altijd, leeftijd en woonplaats. Dat ook omdat verdachten in het kader van een strafproces rechten hebben en er nog een onderzoek loopt. En er is dus voor ons geen enkele aanleiding hangende het strafproces om af te wijken van die lijn. Wat bevestigd is dat deze persoon enige nachten verbleven heeft op de maatschappelijke opvanglocatie aan het Damsterdiep. Daar kunnen we het ook wat ons betreft verder bij laten. Al het andere is niet relevant. De tweede vraag ziet op de toedracht van de moord, dan moet ik dus verwijzen naar het algemene uitgangspunt dat er een onderzoek loopt naar wat er precies gebeurd is. En dat zou niemand van ons willen als wij ergens verdachten zijn dat er ontijdig allerlei mededelingen worden gedaan over een dergelijk onderzoek. Iets anders is dat natuurlijk de omwonenden in Holstek wel op de hoogte willen zijn van wat er nou gebeurd is. Om die reden, om de informatiebehoefte vanuit omwonenden, om daaraan tegemoet te komen, is er afgelopen vrijdag een bijeenkomst geweest, een hele goede bijeenkomst, tussen gemeente, politie, netwerkpartners, waar het tragische incident in de buurt is besproken. Mensen ook gesprekken hebben kunnen voeren met de vertegenwoordigers uit de buurt. En zoals gezegd is daar een goed gesprek geweest en ook met respect voor ieders positie. En daar is ook toegezegd van de kant van de gemeente en de politie en de handhaving dat we de buurt intensiever zullen meenemen in de rondes die wij daar doen. En in de derde plaats is er een vraag gesteld over de tijdelijkheid van deze locatie door de PVV. Het is een winteropvang, dus die is naar de aard tijdelijk van aard. Dat blijft ook zo, daar gaan we niet in veranderen. Na afloop van de winterperiode zal deze vorm van de tijdelijke nachtopvang dus ook stoppen. Wij hebben er ook door de gesprekken van afgelopen vrijdag, maar ook daarvoor, aandacht voor dat er een stapeling is van aandachtsgroepen in dit gebied. En we beraden ons er dan ook over hoe er een passende vorm kan worden gevonden. En ook kijken we daarbij breder dan alleen naar dit gebied voor andere locaties. En ik denk dat ik daarmee tegemoet ben gekomen aan de vragen vanuit de PVV.
Dank u wel voor uw beantwoording. Ik kijk even naar de PVV-fractie. Zijn daarmee de vragen beantwoord?
Ja, grotendeels wel. Dank voor het antwoord vanuit de burgemeester. De burgemeester geeft ook aan dat er een stapeling is van aandachtsgroepen, zoals hij dat verwoord. Er wordt op beraad om te kijken naar een andere alternatieven. Op welke termijn weet de burgemeester wanneer dit proces is afgerond? En kunnen we daar dan ook een brief van tegemoet zien hoe dit dan vorm wordt gegeven? Dank u wel, voorzitter.
Burgemeester?
Zo snel mogelijk.
Helder, dank u wel. Dan gaan we naar de volgende vragen. Even kijken, we gaan weer terug. Excuus, ik maak mijn eigen verwarring nu, omdat we een andere volgorde hebben gedaan. We beginnen nu bij de eerste set vragen van de SP-fractie over huurwoningen in Paddepoel Zuid, West. En de heer Dijk van de SP wil ik daar het woord over geven.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het niet helemaal alle vragen en de inleiding gaan herhalen, maar wel een paar punten eruit. Al sinds het voorjaar van 2019, en dat is ondertussen al bijna 4 jaar geleden, zijn we samen met huurders van Paddepoel Zuidwest actief om bij Le Vier aan te dringen op woningrenovatie. In de inleiding ziet u het ook, tocht, vocht, schimmel, kapotte vloeren, muizen en een enorme rioollucht. En in de tussentijd is er echt wel wat gebeurd. Is er ook wat aan de woningen verbeterd, maar nog steeds tot op de dag van vandaag. En u mag best weten, mijn telefoon, daar zit ik in een appgroep met huurders van Paddepoel Zuidwest. Dan knalt mijn telefoon ongeveer uit elkaar als ik zeg dat we dit vandaag hier bespreken. Want tot op de dag van vandaag krijgen zij ook van de vier niet binnen een week reactie op e-mails. Als er iemand over de vloer komt om te gaan kijken naar de rioollucht, dan wordt er vrolijk gezegd, wij ruiken nu niks, dus we kunnen het probleem niet oplossen. Maar het probleem gaat mij iets verder dan dat. Het is niet Le Vier per se die de boosdoener is. Zij moeten de problemen echt gaan oplossen en aanpakken. Maar het zit iets dieper dan dat. Want als dit heel erg lang duurt, dan vloedt het zo'n buurt. En dat is wel wat er aan de hand is op dit moment. Dat is al gebeurd. En je ziet ook, als je door Paddepoel heen loopt, Paddepoel Zuid, dan zie je dat er weinig aandacht aan deze wijk besteed is het afgelopen jaar. Nou zijn er plannen voor wijkvernieuwing, dat is heel erg goed. Maar ik zou het college willen oproepen om bij Le Vier aan te dringen op ervoor zorgen dat zonnepanelen die beloofd zijn aan de huurders, dat die snel geplaatst worden. Maar ook dat de vloeren gerepareerd worden en dat er echt iets wordt gedaan. En ik denk dat de gemeente daar vooral een grote rol in zou moeten spelen in de rioolluchten in de huizen, want het is echt niet te hard voor mensen.
Helder, dank u wel. Ik kijk even rond of daar nog aanvullingen op zijn. En dat is niet het geval. Dan geef ik wethouder Van Nierenhuizen het woord.
Dank, voorzitter. Ja, we hebben natuurlijk even overleg gehad met Le Vier naar aanleiding van de vragen van de SP. En Le Vier geeft aan dat de woningen naar A-label zijn gebracht. Dus daar is iets gebeurd en tegelijkertijd wordt geconstateerd dat deze klachten er nog zijn. Le Vier geeft ook aan dat zij het afgelopen jaar weinig klachten via hun officiële kanalen hebben binnengekregen. Maar goed, als ik uw verhaal beluister, dan zeggen de bewoners iets anders. En, nou, daar kan ik niet in treden, daar kan ik niet over oordelen hoe dat precies zit. Maar dat er klachten zijn is duidelijk. Dus Lofie geeft ook aan dat ze dat willen oplossen. Ze gaan bij de individuele bewoners langs. Het gaat over inderdaad vloeren vervangen, vocht, schimmel. Lofie zegt, zoals woningcorporaties altijd ook zeggen, dat ze gaan kijken naar het woongedrag, zoals dat dan heet. Dus wordt er wel voldoende gestookt? Nou, we weten allemaal dat dat in deze tijden een issue is. Want kan iedereen zich wel veroorloven voldoende te stoken? En ventilatie ook uiteraard. Maar goed, Lofie gaat daar met de individuele huurders mee aan de slag. Er is ook aangegeven dat zij inderdaad niet een eenduidige oorzaak hebben kunnen vinden voor de rioollucht. Aan de kant van de gemeente is geconstateerd dat het niet aan de gemeentelijke riolen ligt. En Lefier geeft aan dat zij denken dat dat wel zo is. Nou maakt het mij niet uit wie het oplost, maar het moet gewoon opgelost. Dus daar gaan we nog een keer samen goed naar kijken. Dat zeg ik bij deze toe. De zonnepanelen dan specifiek. Daar wordt Lefier heel concreet over zeggen dat ze daar een hele grote wachtrij voor hebben. Omdat heel veel huurders zich daar nu voor aanmelden. Het was geen onderdeel van het op label A brengen van de woningen, maar nu willen heel veel mensen ze graag wel. Zij noemen mei als de maand waarin deze panelen op deze woningen zullen worden geïnstalleerd. Dus dat is ook binnenkort en nog voor de echte zonnige zomer, dus kunnen we meteen goed rendement ophalen, lijkt me.
Dank u wel. Ik kijk even, u heeft nog een aanvullende vraag. De heer Dijk.
Ja, voorzitter. Mooi dat de gemeente gaat kijken naar in ieder geval de rioollucht. En dat er een duidelijkheid is als de wethouder daarna vraagt bij Lefier wanneer de zonnepanelen worden geplaatst. Want die duidelijkheid krijgen huurders niet. Dat is ook meteen het punt wat ik wil maken. Daar wil ik misschien nu niet een hele uitgebreide discussie over voeren. Want ik heb al, de SP-fractie heeft al een punt geagendeerd over huurwoningen in de Indische buurt. En Paddepoel Zuid specifiek. Maar dit is wel wat we constant terug te horen krijgen. Jarenlang ook al. En daar moeten we een oplossing voor gaan vinden. Want het is niet alleen bij Lefier, maar het is bij meer woningbouwcoöperaties. En dan krijgen we steeds het antwoord, ja, de communicatie moet beter. Maar ook dat zit iets dieper dan, ligt iets dieper dan alleen maar beter communiceren. Het heeft er echt mee te maken, de afstand tussen huurder en woningbouwcoöperatie. En daar moeten we een oplossing voor gaan vinden. Want anders blijven we dit, zeker met alle wijkvernieuwing die nog op de rol staat... of die nog in de planning staat, blijft dit terugkomen. En dat zou ik in ieder geval heel zonde vinden. Mooi dat zonnepanelen op daken worden geplaatst in mei. Ik zou ook nog wel een keertje discussie met de gemeenteraad en het college willen hebben hoe we die wachtlijsten weg kunnen werken. Want als huurders met hoge energierekeningen graag zonnepanelen willen, ja, volgens mij moeten we daar dan in gaan voorzien.
Ik hoorde daar niet specifiek nog een vraag uit voor de wethouder, maar ik kijk even via de camera naar de wethouder of die nog wil reageren.
Dank voorzitter. Ja, als u dat vraagt, altijd natuurlijk. Kijk, het heeft voor mij iets ongemakkelijks om namens het college te reageren op de vragen die betrekking hebben op de woningbouwstichting. Hè? Dus, maar ik begrijp wel dat u de politieke aandacht voor vraagt. Tegelijkertijd zegt Lefier ook van ja, we wilden dit al gaan communiceren en er wordt ook volgende week over gecommuniceerd. Dus blijkbaar kruist elkaar dat dan net. Ik denk dat het heel belangrijk is om met elkaar goed te communiceren. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om daarbij de huurdersverenigingen te betrekken. En die hebben natuurlijk aan tafel bij de prestatieafspraken. We zijn ook goed met elkaar in gesprek over hoe we hun een nog betere positie kunnen geven. En ik denk dat je, als je het hebt over wijkvernieuwing en zo, hun daar echt een stevige plek in moet geven. Dus daar is altijd ruimte voor verbetering. En dat heeft ook in ieder geval vanuit de gemeente mijn aandacht dat dat beter moet.
Helder, dank u wel. Dan gaan we door naar de derde set vragen, die zijn van de CDA-fractie over staking van het gemeentepersoneel. En ik geef heel graag het woord aan de heer Van Jaarsveld.
Dank u wel. Voorzitter, afgelopen weekend werd, denk ik, voor ons allemaal nogmaals onderstreept hoe belangrijk het werk is en de mensen die dat werk doen, omdat heel zichtbaar werd wat er gebeurt als ze dat even niet doen. Dat zullen we ongetwijfeld allemaal vinden. Ik heb twee vragen gesteld. En over de eerste zou ik willen zeggen dat ik mij de afgelopen twee dagen heel vrijwillig overigens heb laten sensibiliseren. Dat was een, denk ik, te politieke vraag die alleen een semantische discussie zou opleveren als we het gaan hebben over onze visie op publieke regie en die van het college, ook niet helemaal de plek. Die gaan we ongetwijfeld nog vaak ideologisch voeren, maar daar had ik scherper op moeten zijn, waarvoor excuus. En dan vraag 2, want daar wil ik wel even diep op in. De wethouder, mevrouw Wijnja, die heeft geschreven begrip te hebben voor de aangekondigde staking voor ze plaatsvonden. En de VNG heeft daarvoor geschreven, waar wij ook onderdeel van zijn, dat het gaat om onhaalbare eisen, onduidelijke eisen, irreële eisen, onderhandelingen die lopen als een eenzijdig proces, onbegonnen werk. En de vraag is, hoe verhoudt het begrip voor de staking zich met de harde lijn van de VNG? En vindt de gemeente Groningen binnen de VNG dat het huidige aanbod onvoldoende waardering laat zien? En als ze dat niet vinden, hoe kunnen we dan begrip hebben voor deze staking? De mening van het college, ook omdat we onderdeel zijn van dat grote geheel van de VNG, is wat diffuus. En zeker, aangezien wij heel graag natuurlijk een volgende staking, denk ik, met z'n allen zouden willen voorkomen, is het wel belangrijk om te weten hoe dit college zich inzet binnen de VNG om tot oplossingen te komen.
Helder, dank u wel. Ik kijk nog rond of er aanvullingen zijn op deze vraag. Dat is niet het geval. Dan geef ik heel graag wethouder Wijnja het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil nog wel graag horen door wie u dan gesensibiliseerd bent, want dat heb ik gemist. Maar het is wel goed om dat te weten, dus dank daarvoor voor die toelichting. De heer Van Jaarsveld stelt een aantal andere vragen dan in vraag 2 staan. Dus ik ga proberen toch een beetje gestructureerd te beantwoorden. Hoe het werkt met deze onderhandelingen is als volgt. Er is aan de voorkant door werkgevers een kader meegegeven aan de onderhandelingsdelegatie. Dat hebben wij ook gedaan. Dat is door het vorige college vastgesteld. En op het moment dat er dan ontwikkelingen zijn in die onderhandelingen, dan wordt er teruggegaan naar de achterban, dat zijn de gemeenten, om te vragen wat vinden jullie hiervan. Dus in december is er aan ons gevraagd, wat vinden jullie gemeenten en ook wij dus ervan dat we een extra bedrag toezeggen aan de mensen om wie het gaat, aan de medewerkers. Omdat een van de dingen die we zien is dat met name voor de mensen in de lagere loonschalen, dat daar eigenlijk het lastigst is. Toen hebben wij als college besloten om daarmee akkoord te gaan. Dus dat is onderdeel geworden van de onderhandelingen. Er lag een finaal bod op tafel en daarna hebben de vakbonden hebben gezegd van ja, wij zijn het er niet mee eens. We stoppen nu de onderhandelingen en dan ontstaat er van alles en nog wat. Maar in ieder geval, dat heeft onder andere geleid tot de stakingen hier. Wil ik eerst even iets zeggen over het voorkomen van de stakingen. Want het is zo dat staken is een recht van mensen. En als werkgever is het onze taak om te faciliteren dat mensen dat ook kunnen doen. Dus het zou heel raar zijn als ik nu ga zeggen, we gaan dit doen om dat ten alle tijde te voorkomen. Want als mensen dat willen, is dat hun recht, moeten we dat faciliteren. En overal waar onderhandelingen zijn over cao's, of dat nou bij de overheid is of in het bedrijfsleven, zie je dat dat een moment is waarop werknemers ervoor kunnen kiezen om te gaan staken. Dus wij proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren, ook al is het wel spijtig voor onze inwoners wat daar de consequenties van zijn, want daar heeft CDA helemaal gelijk in, dat hebben we allemaal gezien. Dus dat daarover. Dan over het standpunt van het college. Kijk, het is zo dat de VNG zal, net als vorig jaar, op een gegeven moment weer teruggaan naar haar achterban, dus naar de gemeente, om te vragen wat we daarvan vinden. Ik heb afgelopen maandag tegen onze medewerkers die staken op de Grote Markt het volgende gezegd, dat zal ik nu herhalen, dat wij zien dat met name voor de lagere loonschalen dat het echt krap is voor mensen in deze tijd door een optelsom van dingen. Wij richting de VNG gaan communiceren dat wij graag willen dat gekeken wordt waar op dat punt een stap gezet kan worden. Moet ik gelijk bij zeggen dat onderdeel van het kader wat de onderhandelaars mee hebben gekregen is dat we het ook moeten kunnen betalen. En dus we willen aan de ene kant een goede cao waar die waardering voor onze werknemers uit blijkt. En het moet betaalbaar zijn. En de betaalbaarheid daarvan, ik denk dat het CDA van alles weten over de financiële situatie van gemeenten, dat is ook een element wat belangrijk is. Dus dan moet er of geld vanuit de Rijksoverheid bijkomen, of daar zijn echt nog wel een aantal dingen waar dan over gesproken moet worden. Belangrijk is in ieder geval dat het onderhandelen moet gebeuren aan tafel. Dus ik heb ook tegen de FNV gezegd, ga weer aan tafel en praat erover en kom er daar ergens, daartussen samen uit.
Helder, dank u wel. Daar zijn aanvullende vragen. CDA eerst.
Dank u wel. Ook in de richting van de wethouder. Wat ik nog niet helemaal begrijp, is overigens uw antwoord wel, denk ik. Maar wat ik niet helemaal begrijp, is dat aan de voorkant zijn er dus kaders meegegeven aan de VNG. Er komt een finaal bod uit, begrijp ik, hoor ik u zeggen, waarvan ik dan denk dat zit aardig richting de max van het kader. Maar dat zou u eventueel zo meteen mogen uitleggen. Maar de vraag is dan, als we een finaal bod hebben gedaan, dat wordt weggelegd. U vervolgens zegt, ja, ik heb er wel begrip voor. Hoe heeft dat zover kunnen komen dat die kaders dan blijkbaar niet ruim genoeg waren voor wat u zelf acceptabel vindt achteraf?
Wethouder Wijnja.
Nou, kijk, ik begrijp op zich dat de heer Van Jaarsen dat het scherper formuleert dan ik het zou doen. Maar dat voert eigenlijk te ver voor hier om precies uit te leggen hoe die onderhandelingen verlopen. Wij zijn één van vele gemeenten en de delegatie die onderhandelt namens alle gemeenten. Dus ik kan niet zeggen wat wij één op één meegeven, dat gebeurt er vervolgens. Dat is een heel lang proces. Los daarvan verandert de wereld ook nog ondertussen. Want het oorspronkelijke kader waarmee is gaan onderhandelen is volgens mij vorig jaar juni of zoiets vastgesteld. En als u even terugdenkt wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar, is de wereld ook veranderd. Dus daarom is het in die zin ook helemaal niet per se raar als je door omstandigheden en als mensen zeggen we zijn hier echt heel boos over, we willen iets anders, dat wij als college dan met elkaar overleggen van goh, gaan we dan nu iets anders meegeven aan de VNG? In die zin eigenlijk wel, want wat we dus nu zeggen tegen de VNG aanvullend is kijk voor de lagere loonschalen of er ruimte is om nog iets te doen zonder los te laten dat het betaalbaar moet zijn voor de werkgevers.
Dank u wel. Dan was er ook nog een vraag van D66, klopt dat?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in principe zijn de vragen nou net al wel beantwoord een beetje, maar ik probeer nog een beetje duidelijker te krijgen. Allereerst begrip voor het zakingsrecht en goed om te zien hoe belangrijk het werk is van deze ambtenaren, zoals de vuilnisophalers. Je ziet het meteen in het straatbeeld, maar was me nog niet helemaal duidelijk of het college ook de mogelijkheid ziet om die lagere loonschalen echt inderdaad dat die differentiatie te maken. Is dat überhaupt mogelijk?
Wethouder Wijnja.
Nou ja, kijk, er is een reden dat ik me voorzichtig uitdruk, namelijk omdat ik dat niet weet. Ik weet wat we nu zien, wat we horen in onze gemeente, wat ik terughoor van de vakbonden. Daar praten wij over als college. En dan, toen was onze constatering, laten we deze vraag neerleggen bij de VNG. Dat moet daar uitgezocht worden. En als de onderhandelingscommissie erop uitkomt van dit is het bod wat we kunnen doen, dit kan wel, dit kan niet, dan komt men terug bij de achterban, ook bij ons. En dan kunnen we daar echt concreet iets over zeggen.
Helder, dank u wel. Daarmee zijn deze vragen beantwoord. Gaan we door naar de twee volgende sets aan vragen die beide aan elkaar raken. Dat gaat over de hondenlooproute en de hondenuitlaatplek in het Noordplantsoen. Het voorstel is om beide fracties de vraag te laten stellen en dan de wethouder te vragen om beide vragen in één keer te beantwoorden. Dan begin ik bij de vraag van de VVD-fractie en geef ik mevrouw Jacobs het woord.
Nou, ik dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik de vraag niet hoef te stellen, want de wethouder kennende heeft ze heus wel gelezen. Dus dat, omwille van de tijd laat ik het er ook bij. Maar wat mij in de volle breedte heel erg opvalt, is dat er lijkt alsof er amper met de omwonenden gesproken is. En keer op keer constateren we dat we zeggen dat we de mening van de burger interessant vinden, dat we participatie belangrijk vinden. En in de uitvoering komen we er toch wel eens achter dat daar wat scheuren in zitten. En ik zou graag willen dat daar ook in de beantwoording aandacht aan wordt besteed.
Helder, dank u wel. Dan voeg ik graag de vragen van de Partij voor het Noorden daaraan toe, mevrouw Benner-Belen.
Dank u, voorzitter. Ik kan er ook kort over zijn. De vragen zijn gelezen. En ja, bij ons geldt eigenlijk ook hetzelfde, van dat we gewoon vooral merken van dat er niet zozeer gesproken is met de vereniging en met omwonenden, maar erover gedacht is. Dus eigenlijk is dat wel een beetje wat wij ook een beetje vragen, van nou, waarom niet met de burger in plaats van over de burger? Was het.
Helder, dank u wel. Ik kijk nog rond naar de overige fracties of er aanvullingen zijn. D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons is het ook inderdaad interessant om te weten, dat was eigenlijk het belangrijkste voor ons, want we zien wel dat honden een grote impact hebben. We hebben een schaarse ruimte hier in het Noorderplantsoen. De publieke ruimte moet voor iedereen zijn. Daarom waren we wel wat verbaasd over deze vragen. Ik vroeg me met name af of we in de fracties dan ook hekken in het plantsoen bijvoorbeeld zien zitten. Dat de natuur wel waardevol is om die ook te beschermen.
Wil een van de fracties daar nog op reageren of zullen we dat meenemen in de beantwoording van de wethouder wat u betreft?
Nou, hekken, dat vinden wij inderdaad niet zo. Het zou tijdelijk een oplossing zijn, hè, als je het net hebt aangelegd, maar niet... Niet voor goed, want ja, dan is het geen plantsoen meer.
Helder, dank u. Dan vraag ik voor beantwoording van de vragen wethouder Wijnje.
Ja, dank u wel. Ik zal even kort iets zeggen over de achtergrond. Daar wordt ook naar gevraagd in de vragen, maar ik zal even specifiek ingaan op het punt wat beide fracties maken. Want de discussie over dit deel van de loslooproute die loopt al een flink aantal jaren. En in 2021 is de optie op tafel gekomen om dat stukje waar het nu over gaat, dus tussen paviljoen Zondag en de Kerklaan, om daar de aanlijnplicht weer in te voeren. De vereniging Hondvriendelijk Groningen heeft destijds ook al op dat voornemen gereageerd. Ze gaven aan het probleem te herkennen en hebben een alternatief voorstel geschetst. En ik geef wel toe dat tussen de discussie die er toen was in 2021 en het besluit nu, dat daar veel tijd tussen zit. Tussentijds is het vraagstuk wel aan de orde gekomen in de gesprekken die wij hebben met de Parkcommissie Noorderplantsoen en met de verschillende bewonersverenigingen. En dat is wel goed om te weten, want juist waar het gaat om het Noorderplantsoen, het is een relatief klein oppervlakte midden in de stad. Er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Er zijn enorm veel verschillende belangen. Bij uitstek is dit een gebied waar wij heel veel spreken met de omwonenden en met de mensen die het park gebruiken, eigenlijk met alle betrokkenen. Alleen het punt wat hier speelt is niet zozeer praten we wel of niet met de betrokkenen, maar er is schaarse ruimte en wij moeten afwegingen maken tussen verschillende belangen. Dat is eigenlijk wat hier ook speelt. Dat gaat over de aanlijnroute, maar er zijn nog een aantal andere dingen die spelen, maar daar kom ik zo nog wel even op terug. En een van de dingen, we hebben dus een parkcommissie Noorderplantsoen. Daar is een deel van de bewoners ook in vertegenwoordigd. Daar praten we altijd over. Daar leggen we besluitvorming ook aan voor. De parkcommissie heeft daar in meerderheid positief op gereageerd. Want ook in de parkcommissie zie je eigenlijk dezelfde discussie als in de buurt. Doen we wel een aanlijnplicht? Doen we geen aanlijnplicht? Er is gewoon heel veel. Er wordt heel erg verschillend gedacht over hoe zoek je nou eigenlijk balans in het Noorderplantsoen. Ook in een brief van de werkgroep aanwonende Noorderplantsoen en de drie betrokken buurtorganisaties die wij en uw raad november vorig jaar ontvingen, werd opnieuw aandacht gevraagd voor deze kwestie. Dat was het een van de dingen die daarin stonden. Dus dat daarmee het besluit als een verrassing zou kan voelen en er teleurstelling is bij hondenbezitters, dat begrijpen wij wel. Ook het gevoel dat in dit geval een kleine groep hondenbezitters het verpest voor de rest. Dat begrijpen we ook. En dat is helaas soms ook hoe het gaat. De argumenten en het alternatief van Hondvriendelijk Groningen hebben we meegenomen in de planvorming en ook in de afweging. In de wetenschap dat we niet voor alle partijen een bevredigende oplossing kunnen bedenken, want die bestaat niet. Wat we wel beter hadden moeten doen, en daarom is het ook goed dat fracties hier aandacht voor vragen, is om dat tussentijds heel duidelijk te communiceren met de Stichting Hondvriendelijk Groningen. Dan waarom er niet voor gekozen is om een tussenfase eerst een kans te geven om gedragverandering te laten zien. De pogingen die al gedaan zijn om de onbedoelde ontstaande zwemplek voor honden op te heffen, hebben niet tot het gewenste resultaat geleid en dat geeft weinig vertrouwen. Handhaving daar is heel erg moeilijk, want op een loslooproute moet een hond onder appel staan. Van een loslopende hond op de overlastlocatie is door een BOA vrijwel niet vast te stellen of het gaat om een spelende hond op een veldje of het een hond is die onder appel staat van de loslooproute. Het herstel van het gras daar is heel erg kostbaar. Dat hebben we opnieuw ingezaaid. En we zetten dat geld liever niet in voor een soort test of hondenbezitters daar tot ander gedrag te bewegen zijn. Dus hoe begrijpelijk de wens ook is, zijn we niet voornemens ons besluit op te schorten of te herzien. Wat we wel hopen is dat er vruchtbare gesprekken tussen de gebruikers en omwonenden gevoerd blijven worden. Hiervoor organiseert Agents of Change verschillende bijeenkomsten waar ook dit thema aan de orde komt. Hoewel ik heb vernomen dat de eerste bijeenkomst nog niet helemaal soepel verliep, hebben wij in algemene zin wel vertrouwen in dit traject. Uiteindelijk moeten we het namelijk samen doen, ook in de gebieden in onze gemeente, waar de druk op de openbare ruimte enorm groot is, zoals in het Noorderplantsoen het geval is. Dit vraagstuk is in het Noorderplantsoen zeker niet het enige vraagstuk dat om aandacht vraagt. Daarom komen we dit voorjaar, bij uw raad terug met een evaluatie van alle maatregelen die daar de afgelopen jaren zijn genomen en gaan we daar verder over in gesprek met elkaar. Dank u wel.
Dank u wel voor uw beantwoording. Ik kijk even rond naar de fracties of daarmee de vragen zijn beantwoord. Mevrouw Jacobs.
Ja, ik hoor de wethouder zeggen dat er met tal van omwonenden is gesproken. Maar goed, waar het natuurlijk juist om gaat is dat deze belangengroepering vindt dat ze niet gehoord is. En dat vind ik oprecht heel jammer. En het verbaast mij dat als een van de argumenten wordt aangegeven dat het grasveld er niet netjes uitziet. Ik weet niet welke woorden u precies gebruikt. Ik heb zelf een hond en als ik die over het gras zie dartelen, gaat het grasveld niet zo kapot. Ik kan wel wat andere gebruikers van het Noorderplantsoen overigens verzinnen die het grasveld iets meer ruïneren. Dus ik hoop niet dat u van het voorjaar komt met een ieder die zorgt dat het grasveld er niet helemaal mooi uitziet om die te verwijderen. Dat zou ik heel jammer vinden.
Helder. Mevrouw Bernabela.
Ja, dank u. Ik had ook inderdaad teruggekregen van de Hondvriendelijk Groningen dat zij ook zeiden van dat toen met die hondenzwemplek mis was gegaan, ja, dat was niet duidelijk gecommuniceerd en niet duidelijk aangegeven. En dan krijg je dat soort dingen dus. En ook van een paar honden, daar gaat dat gras inderdaad niet kapot van. En als het een keer gebeurt, dan zou je zeggen van nou, dan voer ik alsnog die maatregelen in. En dan is het gewoon inderdaad weggehaald dat een paar het hebben verpest voor de rest. Maar nu is dan in het besluit om het toch maar in ene zo te doen zonder een testfase. Graag een reactie.
Ik vraag even aan mevrouw Wijnja of ze daar nog op wil reageren.
Ja, ik ben natuurlijk niet anders dan mijn collega. Daar ga ik ook nog even reageren. Nou, kijk, in zijn algemeenheid, misschien is het wel goed, hè, want er worden nu gesprekken gevoerd met bewoners van het Noorderplantsoen. Iedereen die erbij betrokken is voor die evaluatie van de genomen maatregelen. Daarna vindt er ook een sessie plaats in de gemeenteraad. Maar misschien, zeg ik hier maar even uit de losse pols, is het ook geen gek idee om daar een keer te gaan kijken. Ik heb dat ook een aantal keren gedaan. En dat grasveld wat nu opnieuw is ingezaaid, waar nu iets omheen staat, dat was echt helemaal kapot. En dat komt niet door een paar honden, maar dat heeft echt met heel intensief langdurig gebruik te maken. We weten ook echt dat het daarmee te maken heeft. Dan kan je zeggen, nou, dat accepteren we, dus we laten dat gewoon zo. En dat is niet de afweging die we maken. Maar ik denk dat het wel goed is om misschien ook daar gewoon met elkaar even rond te lopen en van de bewoners en van de mensen die daar zijn te horen van wat speelt hier nou allemaal. Want dan zul je zien dat het echt gaat over conflicterende belangen, dat je de hele tijd moet zoeken naar een balans tussen die verschillende dingen. En dat er dan altijd iemand is die zegt, ja, dat wilde ik eigenlijk liever niet. Nou, dat speelt in het hele Noorderplantsoen. En zie je in dit vraagstuk eigenlijk heel nadrukkelijk naar voren komen. Dus dat zou in ieder geval mijn suggestie zijn.
Dank u wel. Mevrouw Bernabela.
Nou, nog even kort. Ik woon vlak in de buurt bij het plantsoen. Ik ken het gebied, dus ik heb daar zelf al eens rondgelopen, meerdere keren zelfs. Dus ik weet hoe dat gras er inderdaad aan toe was. Het is duidelijk. Het was alleen inderdaad de vraag waarom het niet in overleg kon. Maar goed, we zullen zien hoe het loopt. Prima.
Dank u wel. Ik stel voor dat we de suggestie van de wethouder meenemen richting de Griffie. Kijk even naar links. Eventueel in combinatie met het stuk waar de wethouder het ook over had, die daar aankomt in het voorjaar. Yes? Oké. Okay.
Dan gaan we naar de laatste twee sets aan vragen. En dan beginnen we daar met de vraag van de VVD-fractie over betaald parkeren. En ik geef de heer Heijnen daarvoor het woord.
Dank, voorzitter. Ja, er heerst nog steeds grote ontevredenheid onder de bewoners van bijvoorbeeld de wijk Hoornse Meer over het betaald parkeren. Maar ze denken gelukkig nog steeds mee naar oplossingen hoe zij zoveel mogelijk worden ontlast. En een van de dingen die zij aandragen is: waarom wordt er niet betaald parkeren ingevoerd van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags? Hierdoor kunnen wij, zeggen zij, zoveel mogelijk wel bezoek ontvangen. En mensen die hier willen gaan staan omdat ze bijvoorbeeld ergens anders in de stad werken, kunnen daar niet gaan staan, omdat je daar immers vaak duurt een werkdag 8 uur. En moet je die andere 2 uur moet je dus dan terug daarheen om je auto te verzetten. Nou, dat gaan mensen natuurlijk niet doen. Dus daarom onze vraag: hoe kijkt het college er nou om parkeren in de derde schil van 10 tot 2 betaald te maken en de rest van de dag dus niet betaald? Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even rond of er andere fracties zijn. En volgens mij GroenLinks heeft daar een aanvulling op.
Ja, ik had eigenlijk een interruptie bij de heer Heijner. Om te beginnen vond ik het interessant om in de VVD-vragen de term wildparkeren tegen te komen, maar dat terzijde. Ik was wel benieuwd, tot nu toe heeft de gemeente het beleid gevoerd om altijd uniforme parkeertijden te hanteren. Ik dacht dat de VVD-fractie daar in het verleden ook altijd voor was. Heeft u daar nog over nagedacht? Van, is het handig om uniforme tijden te houden zodat de Groninger en de bezoeker weet waar die aan toe is?
Dank, voorzitter. Dank, voorzitter. Kijk, wij waren natuurlijk nooit voorstander van betaalparkeren invoeren in de derde schil. En wij vinden het heel belangrijk om inwoners zoveel mogelijk tegemoet te komen, om naar inwoners te luisteren. En zij zeggen, dit zou echt een oplossing voor ons zijn. Nou, ik weet niet precies wat de VVD-fractie eerder wel en niet gedaan heeft, maar wat ik wel weet, is dat inwoners dit een goede oplossing vinden. En dan denk ik, nou, volgens mij moeten we het daar met elkaar over hebben. Want juist die participatie van inwoners vinden wij heel belangrijk.
Maar dan laat u dus los dat de VVD-fractie tot nu toe het goed vond dat voor Groningen, voor de hele gemeente, duidelijkheid is wanneer welke tijden er zijn voor betaald parkeren.
Eén moment. Wilt u via de voorzitter debatteren? Dank u wel. De heer Heijner.
Dank, voorzitter. Nou, volgens mij heeft u dat net al geconcludeerd, inderdaad. Ja.
Dank u wel. Dan gaan we voor... Ik kijk nog heel even rond. U heeft nog een vraag? De heer Ram.
Nou, ik wil de VVD complimenteren met de voorstel. Het voorstel het geeft aan dat je ook voorschrijdende inzicht kan hebben. En wij steunen dit van harte.
Dank u wel. Dan gaan we daarmee vragen aan wethouder Broeksma voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed dat er meegedacht wordt. Inwoners met suggesties voor alternatieve inrichting van betaald parkeer is altijd goed. Maar dit alternatieve betaalvenster heeft niet het beoogde effect. Het gekozen betaalvenster van 9 tot 6, 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, is gebaseerd op ervaringen met betrekking tot het betaald parkeren. Want dit venster pakt namelijk alle manieren van parkeeroverlast zoveel mogelijk aan. Het voorgestelde betaalvenster van 10 tot 2 zou namelijk maar één soort parkeeroverlast kunnen beperken. Dat zou effect hebben op de autoparkeren die bijvoorbeeld bij het Martini ziekenhuis werkt van 9 tot 5. Of op een paar andere plekken. Maar er is ook veel parkeeroverlast van mensen uit omliggende wijken die met een ander of geen parkeerregime te maken hebben. Het waterbedeffect, u kent het. Bijvoorbeeld zou een inwoner van de wijk in de tweede schil, zou die maandag tot vrijdag werken van 9 tot 5. Dan kan deze gratis parkeren in een wijk met de derde schil met het parkeerregime wat voorgesteld is. Terwijl wij juist willen dat deze gewoon in zijn eigen wijk parkeert en niet in de wijk van de buren. Het gewenste effect van betaald parkeren ontstaat op het moment dat de betaalvensters van de verschillende parkeergebieden goed op elkaar zijn afgestemd en niet te veel van elkaar verschillen. En overigens is het Martini ziekenhuis zijn ook nog, daar werken ook forensen met de werktijden die buiten het venster van 10 tot 2 zijn. Dus die zouden dus ook gratis kunnen parkeren, bijvoorbeeld bij de ochtendshift of bij de avondshift. En dat is niet wat we willen. We beogen met betaald parkeren om zoveel mogelijk plek voor de bewoners zelf over te houden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk even rond of u wilt daar nog een aanvullende vraag over stellen.
Ja, dank, voorzitter. Ja, bewoners hebben aangegeven dat zij geen overlast ervaren, dat er geen overlast is. En zij proberen mee te denken om toch met het verhaal van het college in het achterhoofd met een idee te komen. En ik heb al eens eerder gevraagd van, wordt de automobilist niet als melkkoe gebruikt? Nou, en dat idee hebben deze bewoners echt. Omdat er gewoon op geen enkele manier ook maar een beetje tegemoet gekomen wordt. En ik vind dat ook echt jammer, want op deze manier kun je alleen autorijden op het moment dat je rijk bent. Ik vind dat echt zonde.
Ik kijk even of de wethouder daar nog op wil reageren.
Ja, u suggereert melkkoe. Dat is niet het geval. Het besluit is genomen om het herwinnen van de openbare ruimte, omdat die openbare ruimte nodig hebben voor de bewoners zelf om daar een auto te kunnen parkeren en niet voor de forensen. U zegt bewoners ervaren geen overlast. Ik zeg uw bewoners ervaren wel overlast. Hè. Dus beide groepen zijn aanwezig in de wijken. We proberen ook het waterbedeffect te voorkomen, omdat in naburige wijken het betaald parkeren is ingevoerd of wordt ingevoerd. En melkkoe, de opbrengsten van het parkeren komen hier bij de gemeenteraad terecht. En u hebt het budgetrecht, dus wat er gebeurt met dat geld, u gaat erover. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor de beantwoording. U heeft nog een aanvullende vraag? Oké, gezien de tijd, dan ga ik u daarna een beetje inperken.
Dank u, voorzitter. Ja, ik zou de wethouder toch willen vragen om ook nog steeds met deze bewoners in gesprek te blijven. Deze bewoners geven aan dat ze het idee hadden dat ze nog mee konden denken over de prijzen, over de tijden. En dat blijkt nu gewoon niet zo te zijn, doordat ze een brief ontvangen waarbij haast de vlaggen uit moeten, hoe blij ze moeten zijn met het invoeren van betaald parkeren. Dat is ook waarom ze met dit initiatief komen. En ik vind het dan jammer dat de wethouder daar niet naar luistert.
Wilt u daar nog op reageren?
Hoe kunt u nou zeggen dat we er niet naar luisteren? Ik geef u toch antwoord op de suggestie. Dus als er gezegd wordt van 10 tot 2 parkeren, dat is een goed idee, leg ik uit dat het geen goed idee is, dat het niet het effect heeft waarop ze hopen. Dus dat wordt er wel meegedacht. Ik reageer erop, maar het wil niet zeggen dat elke suggestie, dat er een suggestie is die een oplossing is voor de problemen die ervaren worden. Dat is hier niet het geval. Er wordt meegedacht, er wordt op gereageerd, maar het is niet de oplossing die men denkt dat het is. Dus je kunt niet zeggen dat er niet meegedacht wordt of dat ik daar niet naar luister. Ik luister naar u en ik geef u antwoord.
Is daarmee uw vraag beantwoord? En ik vraag u echt om niet nog een keer uw vraag of uw standpunt te herhalen. Dat hebben we gehad. Maar als u nog een aanvullende vraag heeft, dan kan dat.
Ik wilde alleen nog de opmerking maken dat het volgens mij een ideologisch gedreven discussie is om de auto weg te pesten uit de stad. En dat het niks met sociaal beleid te maken heeft.
Ik wil u erop wijzen dat dit soort discussies misschien op een andere plek plaatsvinden. Lijkt me. Wil u nog reageren, wethouder?
We voeren het besluit uit dat de gemeenteraad in april 2021 een ruime meerderheid heeft genomen. Dat kunt u het college niet kwalijk nemen.
Wat ik zo net bedoelde is, als u daar uitgebreider over wilt discussiëren, over de ideologische discussie die volgens u hieronder hangt, is het misschien goed om dit op een ander tijdstip wat uitgebreider te agenderen? Wellicht? Ja? Andere aanvullingen volgens mij niet. Daarmee de vraag beantwoord. Dank u wel. Dan gaan we naar de laatste set vragen. Die zijn van de PVV-fractie over energiekosten en de energietransitie. De heer Ram, geef ik graag het woord.
Dank u wel, voorzitter. De PVV heeft een brandbrief gekregen van een inwoner. Die is ook verstuurd naar de wethouder, hebben wij begrepen. En de inwoner die geeft heel nadrukkelijk aan dat zijn energieprijs, energierekening, met verdrievoudigd is. En hij is aangesloten op Warmtestad. Hij ziet nu de gasprijzen dalen en hij vraagt zich af, hoe worden wij nu hier gecompenseerd? Gaat onze rekening nu dalen? En onze vraag aan het college is, als de tendens is dat de energieprijzen dalen, kan er ook niet wat worden gedaan om de prijzen bij Warmtestad naar beneden te brengen? En hoe rechtvaardig vindt het college dan dat de energieprijzen van Warmtestad zo hoog blijven? Meneer vraagt weer eens een toezegging of het college zich wil inspannen om de energieprijs van Warmtestad te verlagen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Er zijn aanvullende vragen. Ik ga eerst even naar de PvdA-fractie.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, vanochtend waren we ook op werkbezoek bij Warmtestad. En toen ging het ook uitgebreid over die prijzen. En toen gaven ze ook aan dat Warmtestad eigenlijk altijd goedkoper is. En in uitzonderlijke gevallen dan hebben ze maatwerk. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de wethouder daarop reageert. Maar ze gaven ook aan dat er veel onduidelijkheid is over die prijzen. En dat het heel moeilijk te vergelijken is, gas, elektriciteit, Warmtestad. En dat dat dit hun niet helpt en juist aan dat Warmtestad uitrollen. En dat is eigenlijk mijn principiële tweede vraag wat ik aan u heb. Namelijk, we hebben als doel om van het gas af te gaan. We willen niet meer afhankelijk zijn van Gronings gas. We willen minder afhankelijk zijn van Rusland, Saudi-Arabië of dat soort landen. En daarvoor hebben we Warmtestad nodig. Dus als we dan toch nu voor kiezen om die prijzen omlaag te doen, dan vertraagt dat toch alleen maar Warmtestad. En dat kan toch het doel niet zijn?
De heer Ram?
De eerste vraag heb ik niet helemaal gehoord, maar meer een statement. Maar kijk, wat onze fractie betreft, wij kijken naar energiearmoede. Dat is gewoon een groot probleem met de energiearmoede. De prijs van Warmtestad is gewoon, wordt elk jaar gewoon vastgesteld. Nou, de gasprijzen die fluctueren. We weten allemaal hoe die gasprijs tot stand is gekomen de laatste jaren. En als nu de gasprijs naar beneden gaat en de prijs van Warmtestad blijft hetzelfde. Hoe kan dat dan? Waarom kan dat ook dan niet worden bijgesteld? Want Warmtestad heeft dan ook uiteindelijk minder kosten. Want grotendeels nog steeds komt het ook vanuit fossiele energie uiteindelijk. Dat is een groot gedeelte nog van Warmtestad. Dus dat is mijn opmerking erop.
Helder. Ik kijk even naar een aanvullende vraag nog van de D66-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons is het ook belangrijk. Groningen wil graag laten zien dat energie betaalbaar kan zijn. Voor de inwoners is dat nu echt heel ingewikkeld. We zien inderdaad dat Warmtestad daar echt enorm veel werk in stopt om dat ook goed uit te leggen aan de bewoners. Dat vinden we heel erg mooi. Maar ik vind het ook wel belangrijk om de prijs inderdaad goed in de gaten te houden. En er zijn ook commerciële aanbieders die zeggen van de prijs blijft stabiel, maar gaat weer dalen zodra dat kan. Ik denk dat dat wel past bij een publiek bedrijf. Als de wethouder daar mogelijkheden ziet. We begrijpen ook dat er een aantal inwoners zijn waarbij de elektriciteitsprijs ook boven het prijsplafond ligt. Die worden dan wel vanuit de woningcoöperatie doorbelast aan de bewoners die een energiecontact hebben bij Warmtestad. Maar ik denk wel dat het past bij een publiek bedrijf om dat goed in de gaten te houden. En om dat weer vertrouwen te geven aan de inwoners door de prijzen stabiel te houden of naar beneden te doen als dat kan.
Helder, dank u wel. Ik zag dat de heer Heijler... Nee, u had toch geen vraag meer? Dan vraag ik wethouder Broeksma voor de beantwoording.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ja, u stelt de vraag naar aanleiding van een individueel geval. Even over daarover ingaan. Deze persoon is huurder van de MVGM, eigenaar van het gebouw. En Warmtestad heeft een zakelijk contract met MVGM, dus niet met de huurder. Er wordt geleverd aan de huurder door de verhuurder. Dat is MVGM in dit geval. Dus Warmtestad heeft dus geen zicht op het individueel verbruik van deze gebruikten. Ook niet over de hoogte van de voorschotten. Dat loopt allemaal via de verhuurder MVGM. Wat wel speelt is dat het gebouw een systeem van blokverwarming kent. En voor de blokverwarming is geen prijsplafond. Het Rijk is bezig om dat prijsplafond te organiseren, maar dat is er nog niet. Dus dat betekent dat de stijgende energieprijzen een rechtstreeks invloed hebben op het tarief wat MVGM in rekening brengt bij de huurder. Zodra dat prijsplafond er is, en de verwachting is dat dat gaat gebeuren, maar goed, de Staten-Generaal gaan erover, zou dat de invloed van de warmterekening positief benaderen. Nou, u was er zelf niet bij als vraagsteller. Maar het bezoek van Warmtestad gaf ook aan dat het tarief van Warmtenet het laagst van Nederland is. Warmtestad heeft ook per se geen winstoogmerken. Een rendement van 6% is een laag rendement. Maar uiteindelijk hebben we daar publieke regie om het zo goedkoop mogelijk te houden. En inderdaad lukt dat. Het Warmtenet is het goedkoopste van Nederland. Warmtestad heeft contact gehad met de MVGM en die gaat met de klant in gesprek over de hoogte van dat voorschotbedrag. En dat is verder tussen de huurder en verhuurder. Warmtestad brengt de relatief lage tarieven in de rekening en wij weten ook dat de verhuurder die kortingen van Warmtestad ook zoveel mogelijk doorgeeft aan de huurder. Dus als u vraagt, zorg ervoor dat de tarieven van Warmtestad zo gunstig mogelijk zijn. Dat doen wij door een rendement van niet meer dan 6% te eisen, waar commerciële bedrijven veel hogere rendementen vereisen voor hun risicoopslag. We nemen dus wat meer risico, daardoor kunnen die tarieven laag blijven en alles ten gunste van onze eigen inwoners. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel voor de beantwoording. Kijk even of daar nog opmerkingen over zijn.
Als ik mag, voorzitter. Ja. Mijn vraag wordt niet helemaal beantwoord. Dit voorbeeld wat zich aandient, is wat ik breder wil trekken, is een generiek voorbeeld van hoe gaat Warmtestad om met als er lagere tarieven in de markt zijn? En de vraag aan het college is, als de energieprijzen gaan dalen, dat blijkt nu de laatste maanden, dat het toch wat gunstiger uitpakt dan we hadden voorzien, gaat dan Warmtestad haar prijzen naar beneden brengen? In zijn algemeenheid, is dat een vraag, en wil het college zich daarvoor inzetten? Wil ik ook vragen aan het college. Als het gaat om de blokverwarming, wil het college zich dan inzetten naar de Staten-Generaal en naar het kabinet om dat nog een keer onder voeten dicht te brengen, om ook die blokverwarming onder het prijsplafond te laten vallen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik ga naar wethouder Broeksma.
Ja, de laatste doen we doorlopend. Ik nodig u zelf ook uit om dat te doen met de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, waarin uw partij vertegenwoordigd is. Om ervoor te zorgen dat ook blokverwarming, dat daar het prijsplafond komt. De tarieven voor warmte zijn nog ruimschoots boven het prijsplafond. Dus ook als de tarieven per gigajoule zouden dalen, blijft het alsnog boven het prijsplafond. Dus voor veel inwoners maakt dat niet uit, omdat ze bij dat prijsplafond blijven. En verreweg de grootste groep, zo tegen de 100% van de gebruikers van Warmtestad, blijft onder dat prijsplafond. Dus voor heel veel maakt een dalende gasprijs niet uit. Tenzij je dan onder het prijsplafond zou komen. Als het gaat over, ik heb u net gezegd dat Warmtestad niet per se een winstoogmerk heeft. Hè? Dat is een rendement van 6%. Dus er worden geen hogere tarieven gevraagd dan per se nodig. Maar ook Warmtestad moet gas en elektriciteit inkomen. En daar zijn ze afhankelijk van de markt. U weet dat wij op weg zijn naar een zonthermiepark. Gebruiken warmte van datacenters. We proberen de afhankelijkheid van de wereld. Energieprijs zo min mogelijk te maken. En die zal met tientallen procenten naar beneden gaan, die afhankelijkheid daarvan. Dus we doen ons uiterste best. En de antwoord op uw vraag is eigenlijk ja, beide vragen. Ja en ja.
Is daarmee uw vraag beantwoord?
Het is niet helemaal duidelijk. Want de prijs van Warmtestad, zoals ik het begrepen heb, wordt gewoon elk jaar gewoon vastgesteld voor het hele jaar. Dus geen variabel tarief. En mijn vraag eigenlijk is, met andere woorden, als de energieprijzen dusdanig dalen, dat Warmtestad dus nog steeds met in de oogmerk van die 6% rendement, kan dan die prijs dalen ook voor mensen die aan Warmtestad zijn aangesloten. Dus met andere woorden, dat vaste tarief, wordt dat dan ook aangepast in het loop van het jaar? En wil het college zich daarvoor inzetten? Dat was mijn concrete vraag. En als dat uw antwoord was, dan heb ik elkaar goed begrepen. Anders praten we langs elkaar heen.
Check het nog één keer.
Ja, daar heb ik ja op gezegd. Ja.
Helder, dank u wel. Daarmee zijn alle vragen beantwoord. Ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid. Ook de mensen thuis die zelfs buiten de gemeentegrenzen ons vragenuurtje volgen. Dank u wel.